Ja, in buurland Duitsland is deze week grote commotie ontstaan rond een nazi-wet die reclame voor abortus verbiedt. Een Duitse huisarts en gynaecoloog kreeg een boete van €6.000... omdat ze kenbaar zou hebben gemaakt dat ze abortus verricht. En ze kreeg vervolgens steun van allerlei collega's die vinden dat er wat moet veranderen aan die omstreden wet.
Ja, en bij ons Maya Verburg, historica bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Maya, goedemorgen.
Goedemorgen.
Vertel even wat er nou precies aan de hand is en waar het om gaat.
Het gaat om artikel 219a van het Duitse wetboek van strafrecht, waar inderdaad in staat dat je geen, het is het werbeverbod, heet dat in Duitsland, dus je mag geen reclame maken voor abortus. En dat wordt vrij streng uitgelegd. Dus als je als arts op je website zet, informatie over abortus op je website zet, of zet dat je dat zelf doet, dan ben je strafbaar. En die wet wordt de laatste paar jaren steeds strenger uitgelegd. Dus dat was vroeger ook strafbaar, maar daar werd er eigenlijk niks mee gedaan. En nu in november was dat die Christina Henel, die arts, die kreeg daar €6.000 boete voor. En sindsdien is daar een grote discussie over, omdat veel mensen het daar dus niet mee eens zijn. En twee weken geleden is er een brandbrief gestuurd van allerlei maatschappelijke organisaties en artsen en ook politieke partijen naar de regering om dat wetsartikel af te schaffen.
Ja, want als ik het goed begrijp, je mag dus niet zeggen dat je het doet, maar je mag het wel doen.
Ja, nou, je mag wel als iemand bij jou op je spreekuur komt zeggen dat je het doet, maar je mag het niet openbaar in het publiek zetten.
En
het
idee. Geen bordje voor de deur hangen bij de dokterspraktijk. Hier worden ook abortussen.
Nee, en dus ook niet op je website. En het idee daarbij is dat het niet gecommercialiseerd mag worden, dus abortus. En dat het ook niet iets gewoons mag worden. Dus waar ze bang voor zijn, is dat je een hele grote plakaten buiten posters krijgt met abortus, €10 daar, weet ik veel. Dat is een beetje het idee dat erachter zit.
Ja, en nu noemde je net artikel 200, of nee, paragraaf 219, stammend uit 1933. Ja. Weten wij waarom, of weet jij althans, waarom de nazi's dat hebben ingevoerd? Hebben zij het niet ingevoerd?
Nou ja, dat is al, het wordt steeds een nazi-paragraaf genoemd. En het is inderdaad door de nazi's ingevoerd in 1933. En daar was toen het idee bij dat er zoveel mogelijk de Arische kinderen moesten worden geboren. Dus er was een heel pakket aan maatregelen dat moest voorkomen. Dat er minder kinderen kwamen. Dus abortus werd sowieso ook zwaarder gestraft. Het was al verboden, maar er werd zwaardere straf opgesteld. En toen hebben ze dus ook dat werbeverbod, dat reclameverbod. Ja,
maar als iets al verboden is, dan is werben toch sowieso niet in vragen, zou ik dan, om het in het Duits te zeggen.
Maar tegelijkertijd werd abortus wel toegestaan voor Joodse vrouwen en zeker ook voor in Oost-Europa. Er werd ook dwangmatig gedwongen abortus gepleegd. Maar er was dus een heel pakket aan maatregelen erop gericht om ervoor te zorgen dat er zoveel vrouwen die niet getrouwd waren en zwanger waren, Arische vrouwen, werd opvang voor geregeld, kinderen werden geadopteerd. Maar het is een beetje, dat is natuurlijk, het is een nazi-paragraaf, want het is in de nazi-tijd ingericht, maar het feit dat hij gebleven is, heeft ook te maken met, hij wordt nu natuurlijk heel anders uitgelegd. En in de jaren 70 en de jaren 90 zijn er in Duitsland heftige discussies over abortus gevoerd en over die wetgeving. En toen was iedereen het ermee eens dat het goed was dat je daar niet, dat je dat niet altijd gewoon maakt. Dus er zit nu een andere achtergrond achter.
Het is eigenlijk een zekere terughoudendheid, he, die in Nederland ook heel lang bon ton of heel gewoon geweest is en die in Duitsland nog bestaat en die, ik weet niet wat het woord toevallig hier op zijn plek is, maar dan die terugvalt op een wet uit de nazi-tijd. Ja. Maar nog even nog dit. Ik hoorde je nou echt zeggen, tegelijkertijd werden Joodse vrouwen als het ware niet tegengehouden, misschien zelfs erger nog gestimuleerd om abortus te laten.
Ja, dus voor Joodse vrouwen was het niet strafbaar om abortus te plegen. In de hele nazi-periode en in Oost-Europa ook niet. Dus het was alleen specifiek gericht op een Arische vrouw of Duitse vrouw.
Hoe dat juridisch dan vastgetimmerd is, laten we het daar maar niet over hebben.
Nee, daar heb ik gelukkig weinig verstand van.
Aan de andere kant heb ik ook begrepen dat dat artikel, die anti-abortusartikelen, dat die ook op waren gericht Joodse artsen uit hun ambt te kunnen ontzetten. Werd dat meer gedaan door Joodse artsen?
Want er werd wel abortus gepleegd. En met dat artikel 219a kon je hen aanpakken.
Ja. We hebben het nu steeds over die paragraaf 219, die reclame voor abortus strafbaar stelt. Maar hoe zat het dan, we refereerden er net al aan dat het kennelijk wel gebeurde, hoe zat het dan met de praktijk van de abortus zelf? Was dat verboden? Hoe was daar de wetgeving in?
Toen of nu?
Toen.
Toen.
Ja,
nou ja,
toen.
Abortus is in Duitsland altijd strafbaar geweest. En dat is nog steeds zo. Het wordt alleen nu, onder bepaalde omstandigheden, wordt het dan niet bestraft. Dus je kunt gewoon abortus laten plegen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Maar het was in de jaren 20 ook al strafbaar. En toen hebben communisten en sociaaldemocraten geprobeerd daar af en toe wel eens wat aan te veranderen. En in de nazi-tijd is er strengere wetgeving gekomen. Maar het is al die tijd in West-Duitsland, want in Oost-Duitsland was het wel legaal, maar in West-Duitsland is het al die tijd strafbaar. En dat is nu nog steeds strafbaar.
Ja. En sinds wanneer zijn ze dan wat gaan verruimen? Want het is toch niet meer zo dat nog steeds hordes vrouwen vanuit Duitsland naar Nederland komen om hier abortus te
laten? Ja, dat is nog steeds wel zo, omdat in Duitsland tot de 12e week mag en in Nederland doen artsen het tot de 22e week. Overigens is het ook zo dat er heel veel vrouwen uit Polen naar Duitsland gaan om daar abortus te laten plegen, omdat het in Polen nog veel moeilijker is. Maar in Duitsland is dat in de jaren 70 veranderd. En eigenlijk is dat gewoon net zoals in allerlei andere Europese landen, eind jaren 60, begin jaren 70. Hele belangrijke actie was in 1971 Stern, een weekblad, waarin bijna 400 vrouwen, bekende en onbekende, ervoor uitkwamen dat ze abortus hadden gepleegd met foto en al. Wir haben abgetrieben, dat is een hele bekende Stern-uitgave geworden. En dat heeft de discussie mede op gang gebracht. Ja. En midden jaren 70 is de wetgeving zodanig aangepast dat het was nog steeds wel strafbaar, maar je werd er niet, voor verstraft als je het onder bepaalde omstandigheden deed.
Ja, maar tot die tijd ging het nog, zoals Nelleke in haar column beschreef, had je de breinaden, mevrouw? Of,
ja, maar in Nederland was het volgens mij in die tijd ook niet makkelijk om te doen.
Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Je moest wel mensen kennen die wisten waar een gynaecoloog zat die het deed. Het was een vrij ingewikkeld gedoe. En ik had toevallig wel wat kennis in Amsterdam die dat wisten. Maar de meisjes op het platteland hadden daar geen flauw idee van. Dus die waren inderdaad overgeleverd aan de heksen, zou ik maar zeggen.
Maar daarom is het zo belangrijk dat er dus wel openbare informatie toegankelijk is voor iedereen die dat wil. Want het probleem is, kijk, je moet in Duitsland mag je abortus laten plegen op het moment dat je bij een beratingsstellen heet dat, dus een soort informatiepunt bent geweest en 3 dagen bedenktijd in acht hebt genomen. Dan krijg je een briefje en dan mag je abortus laten plegen. Maar als die informatiepunt, als dat ergens in Beieren is, dat door de kerk wordt gedreven, zeg maar, dan krijg je ander soort
gedreven,
informatie.
Gedreven, fijn woord ook.
Ja, sorry. Ja. Georganiseerd. Het verhaal is dat die dan ook dus proberen vrouwen daarvan af te praten. Nou ja, dat kun je goed of slecht vinden, maar in ieder geval, het is dus afhankelijk van het informatiepunt waar je komt, wat je een informatie krijgt. En daarom willen artsen zo graag gewoon zelf neutrale informatie zelf op hun website kunnen geven. En het lijkt er ook overigens op dat dat gaat gebeuren. Want de minister van Justitie van de SPD, dat is Catherine Barley, die is nu in gesprek met Jens Spaan. Dat is een conservatieve christendemocraat, minister van Gezondheid. En die, dus dat wetsartikel blijft bestaan, dat 219a. Maar ze maken er een uitzondering op, zodat artsen niet bestraft worden voor het feit dat ze als neutrale informatie geven. En dat het voor zwangere vrouwen, ongewenst zwangere vrouwen, makkelijker wordt om informatie te vinden. Dus daar zijn ze nu aan het werk.
Past en verruimd eindelijk.
Dat is de bedoeling.
En is dat ook een direct gevolg van dit rumoer? Of was het al langer aan de gang?
Nee, nou, dit rumoer is ook al langer aan de gang. Want het is sinds een aantal jaar zo dat artsen strenger worden gestraft. Maar die Catharina Henel, Christina Henel heeft ervoor gezorgd. Met die boete, die heeft de publiciteit gezocht. En daardoor is die hele discussie op gang gekomen. Ja.
Maar in het begin van je verhaal vertelde je dat in Oost-Duitsland was het wel legaal.
Ja.
Dus tot de val van de muur, zeg maar, in 1989... kon men in het Oosten vrijelijk abortus laten plegen. Ja, hoe ging dat na de val van de muur? Werd het daar opeens weer teruggedraaid?
Nee, dat was een discussie. Nou ja, na de val van de muur werd heel veel West-Duitse wetgeving gewoon op Oost-Duitsland gelegd. Dus voor veel Oost-Duitsers, die waren daar ook helemaal niet blij mee, was dat een teruggang. En daardoor is in de jaren, begin jaren 90, geloof 93, die wet nog verder versoepeld, mede door die discussie.
Het was een positief gevolg voor de vrouwen van de vereniging.
Als je voor abortus bent, was dat een positief gevolg.
Dat je zelf mag kiezen, als je daarvoor bent. We hebben het nu steeds over die abortuswetgeving, maar er zijn natuurlijk meer voorbeelden van ethische kwesties die in Duitsland pas heel laat liberaler, ruimhartiger zijn geregeld, althans naar ons gevoelen. Heb je daar een verklaring voor?
Sterre Lindhout noemde dat vorige week in de Volkskrant heel mooi de Duitse discrepantie.
En wat is een discrepantie
tussen wat eigenlijk, zij noemde dat wat internationaal gezien wordt in Duitsland en hoe het politiek en juridisch is. Maar het is ook zo dat in Duitsland zelf maatschappelijk, dus het maatschappelijk klimaat is veel progressiever dan wat er politiek en juridisch gebeurt. En dat heeft met allerlei dingen te maken, maar een van de dingen die daar weer speelt is dat de CDU-CSU in de regering zit en een grote belangrijke partij is. Je zag het bijvoorbeeld bij het homohuwelijk. Het overgrote deel van de Duitsers is al jaren voor het homohuwelijk. Ook het overgrote deel van de CDU-CSU-kiezers is voor het homohuwelijk. Maar de CDU heeft dat de afgelopen 10 jaar met succes tegengehouden, om een deel van hun conservatieve kiezers tegemoet te komen. En ook deels omdat veel van die politici daadwerkelijk vinden dat het homo, of dat het huwelijk, sorry, iets is dat is voorbehouden voor man en vrouw. En dat kunnen voortzetten. Ja. En op het moment dat het politiek ingewikkeld werd, zijn ze erop teruggekomen.
Want dus rond die homo-wetgeving, dus daar speelde ook weer wetgeving uit de nazi-tijd, geloof ik. Hè?
Nou, nee. Wat ze voor, ik weet niet of dat rond het, rond het homohuwelijk niet.
Maar wel maar rond
homodiscriminatie. Er is vorig jaar een grote discussie geweest om homo's te rehabiliteren die tot eind jaren 60 zijn veroordeeld voor homoseksualiteit. En dat was ook een natiewet. Dus de homoseksualiteit was strafbaar. Dat is in de natietijd nog veel strenger gemaakt. En tot 1969 werden homo's daar ook voor bestraft. Die wet is uiteindelijk, die paragraaf, paragraaf 175, is uiteindelijk pas in 94 afgeschaft. Maar na 69 werden er geen straf meer voor uit. Maar er zijn 50.000 mensen, mannen na de Tweede Wereldoorlog, veroordeeld voor homoseksualiteit. En die zijn vorig jaar gerehabiliteerd.
Ja, als je nou die zogenaamde Duitse discrepantie neemt, hè, dus dat de kiezer ruimhartiger en liberaler is dan de overheid, althans dan de christendemocratische overheden.
Dan de juridische werkelijkheid.
En dan de juridische werkelijkheid. Speelt daar ook nog de opkomst van de AfD een rol in deze?
Nou ja, je zou de opkomst van de AfD ook als gevolg kunnen zien van een soort teruggaan naar een soort conservatiever beeld. Kijk, op het moment dat je nu in de Bondsdag een stemming zou houden over het afschaffen van artikel 219a... wat waarschijnlijk niet meer hoeft, want ze gaan een compromis vinden, dan is het de meerderheid van de Bondsdagleden voor. Maar de CDU-CSU zal tegenstemmen. De AfD, die hebben vorig jaar ook een vrij onverkwikkelijke campagne gevoerd met we maken Duitsers weer zelf, met een afbeelding van een zwangere vrouw. Dat is dus weer heel erg gericht op dat.
Ja, komt uit die hoek, op die term babykoust, komt dat ook uit de hoek van
AfD? Is volgens mij meer zo'n hoe noemde jij dat net? Dat heb je in Amerika ook, die abortus, pro-life beweging. Oh, ja. Maar dat is heel onsmakelijk, die babykoust. Ja.
Oké.
Ja, goed.
Dankjewel voor je toelichting.
Ja, en we hebben van je begrepen dat artikel 219, dat blijft dus nog even.
Maar met een